een ander perspectief van Imagine IC, de plek waar jouw stem graag gehoord wordt. Een ander perspectief is elke eerste maandag van de maand te horen bij Radio Mart tussen 7 en 8 uur 's avonds. Imagine IC is een open vloer voor onderhandeling over de samenstelling van het collectieve geheugen van Amsterdam, gevestigd in de Amsterdamse Poort op het Bijlmerplein 393. Praat en luister je mee? Inbellen tijdens deze uitzending kan via 020-471-4291. 020-471-4291.
Goedenavond, je luistert naar een ander perspectief van Imagine IC. Mijn naam is Noni Mee en ik zit hier met mijn collega Sjoe Rijssen en onze gasten van vandaag. Imagine IC is gratis te bezoeken in de Amsterdamse Poort. We zitten op het Bijlmerplein 393 en we zijn een mix van een archief, een debatcentrum en een museum in de Bijlmer. Wij zijn samen met de OBA gevestigd aan het Bijlmerplein en gratis te bezoeken. We verzamelen dingen en herinneringen uit de buurt die we tentoonstellen en evenementen presenteren. Onze radioshow Een Ander Perspectief is elke eerste maandag van de maand te horen tussen 7 en 8 op Radio Mart. We hebben het in de uitzending over thema's die aansluiten bij de projecten van Imagine IC. We vinden het altijd erg leuk als de luisteraars ook meepraten, dus bel naar de studio via 020-471-4291. Ik geef nu het woord aan mijn collega Sjoe om de uitzending en de gasten in te leiden.
Dankjewel Noni. Luisteraars, goedenavond en welkom bij Ander Perspectief. Mijn naam is Sjoe Rijssen voor de mensen die elke maandag, ik zeg het verkeerd, elke eerste maandag van de nieuwe maand afgestemd zijn op Radio Mart om 7 uur. We beginnen met een ander perspectief en we zijn er vanavond weer. We hebben vanavond twee radiogasten uitgenodigd. Dat zijn Janneke Roos. Die zit links tegen mij en rechter van mij zit Gordon Cruden. En ga ik ze nader bij introduceren. En zoals je weet, wij gaan met onze radiogasten praten. Het thema is oudheid vanuit ons werk een aspect dat te maken heeft met cultureel erfgoed of immaterieel erfgoed of materieel erfgoed. Dat kan allebei zijn. En vanavond praten we met onze radiogasten over het belang van 15 augustus / de Indië-herdenking. Ik ga u zometeen wat meer daarover vertellen. En u kunt, zoals u ook wel weet, altijd ook bellen voor uw vragen of voor uw opmerkingen. Daartoe krijg ik ook de gelegenheid zo rond de klok van 10 tot rond 10 voor 8 op het nummer 471-4291. Dan komt u bij ons in de studio en dan kunt u dan een vraag stellen of een opmerking plaatsen. En we gaan dus nu praten met Janneke Roos en Gordon Cruden. Welkom.
Dankjewel.
Hoe gaat het met jullie?
Redelijk goed. Een beetje hier naartoe gehaast, maar voor de rest gaat het zijn gangetje.
Oké, en Janneke?
Ja, met mij ook goed. Ik heb officieel vakantie, maar toch nog wel vrij druk. Maar overmorgen ga ik echt helemaal weer.
Oké. Nou, dat is fijn. Dat is een heel goed vooruitzicht. Nou, we zijn blij dat jullie hebben toegestemd op onze vraag om vanavond aan te schuiven als radiogasten. Wij praten over 15 augustus. En 15 augustus is een belangrijke datum. Ik moet zeggen 15 augustus 45, hè. Dat is een belangrijke datum. Want dan op die datum was het tenminste van het Nederlands perspectief echt einde van de Tweede Wereldoorlog. Oorlog heeft gewoed. En ook in Zuidoost-Azië, waar toenmalige Nederlands-Indië ook een kolonie was van het Koninkrijk. Als onderdeel daar hebben de Japanners toen de tijd ook Indonesië, vandaag Indonesië, ook bezet. Vele mensen komen ook te overlijden. Duizenden zijn geïnterneerd geweest en noem maar op. Er zijn heel veel verhalen erover. Maar we willen met jullie praten wat dat voor jullie betekent. Hè? Als Janneke en Gordon en wat het ook betekent voor de huidige generatie. Janneke Roos, luisteraars, is een bekende, zou ik zeggen, in Zuidoost. Je bent voorzitter van lokaal comité 4 5 mei. Is dat een hele goede introductie?
Uitstekend, Corjan.
Ja, okay, dankjewel. Je hebt nog heel veel dingen gedaan. Je doet nog steeds, maar we houden het heel even vanavond bij jouw rol als voorzitter, maar ook als... want je bent ook geboren in Nederlands-Indië.
Ja.
En hoe zeg je dat als je refereert naar jouw geboorteplek of je geboorteland? Zeg je Indonesië of zeg je Nederlands-Indië?
Dan zeg ik Indonesië.
Oké. Nou is goed, we gaan zo meteen daarover verder praten. Ik heb je ook gevraagd om een muziekstuk uit te kiezen. Dat heb je gedaan. Wij gaan luisteren naar Java Suite van Leopold Godowsky. Je moet even opzoeken. Die is een Pools-Amerikaanse componist geweest. Niet alleen de concertpianist heb je gelezen, maar die componeerde ook heel wat prachtige etudes. Ja, andere muziekstukken, bestaande stukken. Schijnt ook zeer moeilijk uitvoerbare stukken te zijn die hij gemaakt heeft. Maar dat geeft niet. Maar we gaan nu luisteren naar Java Suite van Godowsky. En dan ga ik met Janneke ook vragen waarom ze dat stuk uitgekozen heeft. Dankjewel. Ik denk volgens mij dat dit geen gamelan is. Dit is volgens mij het zevende nummer. Dit heet volgens mij, dat had ik voor later de uitzending gereserveerd, The Gardens of Buitenzorg, de tuin van buitenzorg. Maar we kunnen straks, zullen we dan de luisteraars gamelan laten horen. Java Suite van Godowsky. Waarom?
Toch hoor je hier ook de gamelan in, hè?
Ja.
Als je goed luistert.
Als je goed luistert, ja.
Dan, en dat was ook wat Godowsky zo trof op zijn reis in Indonesië. Hij heeft de hele wereld rondgereisd. Hij was van oorsprong Russisch. Mm-hmm. En geboren in Vilnius en in Lithuania. En hij is van Joodse origine. En wat hem zo interessant maakt, of wat Vilnius eigenlijk zo interessant maakt, is dat daar toen een consul zat voor de oorlog. Of eigenlijk al tijdens de oorlog. Nederland was al bezet door de Duitsers. Maar er was nog een Nederlandse consul in Vilnius. En die schreef visa uit voor Curaçao. Mm-hmm. Om Poolse Joden daarmee te laten vluchten via Siberië naar Japan. En Japan was toen nog vriendelijk en aardig. We waren nog niet in oorlog officieel met Japan. Mm-hmm. Dus daar werden ze eigenlijk met open armen ontvangen. En van daaruit zwermden ze over de hele wereld uit. En het bijzondere was ook dat het visum wat ze nodig hadden voor Japan, dat werd door de Japanse consul. Dus er was een samenwerking tussen de Nederlandse consul en de Japanse consul. En die hebben duizenden Joden gered op die manier. Mm-hmm. En dat is een vrij onbekend verhaal. Nou, deze Godowsky, die was dus in Indonesië. En die was erg getroffen door de gamelan-muziek. Mm-hmm. Dus wat je hier hoort is eigenlijk een crossover, hè?
Ja,
tussen westerse muziek
en oosters klassieke muziek.
En de oosters klassieke muziek. Ja. En dat maakt het zo interessant, want dat hebben we natuurlijk voortdurend, hè? Met die hele koloniale periode heb je voortdurend die crossover tussen het westen en het oosten.
Ja. Ja.
En ik beschouw mezelf ook als een crossover. Mm-hmm. Ik ben in Indonesië geboren, zoals je zei, in Tanjung Pinang. Net na de oorlog. Mijn ouders zaten in een Japans concentratiekamp. Die hebben het dus echt helemaal meegemaakt.
Ja,
okay. Ik had ook nog een zusje, dat is overleden in het kamp. Mm. En gelukkig redelijk in het begin. Dus die heeft niet echt alle ellende mee hoeven maken. Maar voor de mensen die dus wel in die kampen zaten, was dat echt heel erg vreselijk. Mm. En zoals je al zei, op 15 augustus kwam dus de capitulatie van Japan. En daarmee ook een einde aan de wereldoorlog. Mm-hmm. En daarmee dus ook werden die kampen bevrijd. En mijn moeder had daar ook altijd een heel roerend verhaal over hoe ze dan de Nederlandse vlag, daar hadden ze de verschillende banen hadden ze losgemaakt. En, en die hadden ze allemaal apart verstopt, zodat de Jap, zoals die genoemd werd, ze niet zou vinden. En op 15 augustus had iemand dat heel snel weer aan elkaar gedraaid. Dus toen de Japanner, inderdaad, ze moesten op appel aantreden. En toen de Japanner dus aangaf dat de capitulatie feit was, toen rolde ineens van twee kanten een vlag naar beneden. Dus die waren natuurlijk zeer verbaasd hoe dat...
Ja, oké, nou dankjewel. Dankjewel voor deze hele bijzondere introductie, Janneke. We gaan dus nu praten, ook introduceren Gordon Cruzen. Gordon is doet heel veel dingen ook in het dagelijks leven. Ik weet nu dat je bent al een paar jaar ook belast met de communicatie bij Nancy, hè? Zeg
nou,
ik het goed?
Niet meer. Ik ben nu hou ik me bezig met de zogenaamde events van het Nancy.
Oké. Okay.
En daar vallen ook de herinneringen, de herdenkingsdiensten onder.
Ja.
Of de herdenkingsceremonies, zoals de Tula-herdenking en de nationale herdenking op 1 juli.
Ja, nou daar gaan we zo meteen weer verder over praten. En ik heb je ook gevraagd om een nummer te selecteren. Heb je gedaan? Je hebt aangegeven gedeeld verleden gezongen door Yarda Veit.
Ja.
Zeg het goed? Nou, we gaan nu even luisteren naar gedeeld verleden. En dat heb je gecomponeerd.
Dat klopt.
Gaan we straks ook even verder over praten. Eerst naar gedeeld verleden. Gedeeld verleden.
Gedwongen weggebracht. Kijk eens in mijn ogen. Zeg mij of je ziet de tranen van mijn voorouders, littekens van verdriet. Wij zijn ons verleden, of wij nu willen of niet. Zij bloedwonden heen. Eeuwenlang verdriet staat op de schouders van de helden van weleer. Zie ik een toekomst waar de zon schaalt op ons neer. Een kracht die vloeit in mij, daarom voel ik mij nu vrij. Deelt verleden, gedeelde samenwerken, betere mensen te zijn. Je zegt het is al lang geleden, jij bent diegene niet. Die schuld heeft aan wat is gebeurd met mensen zoals ik. Daarom weer over het waarom, hoe het zo gekomen is. En dat vandaag de dag wij moeten leven met de erfenis. Wij zijn ons verleden, of wij de willen of niet. Wonden moeten helen, van eeuwenlang verdriet staat op de schouders van de helden van weleer. Zie ik een toekomst waar de
Oké, Gordon is een prachtig nummer.
Dankjewel.
Kun je ons vertellen, of ook de luisteraars thuis vertellen, van waar de inspiratie om dit lied gedeeld verleden te componeren?
Dat had te maken met de 1 juli herdenking, de nationale herdenking Nederlands slavernijverleden. Ik werk in de muziek en het viel me eigenlijk op dat er niet zo heel veel nummers in het Nederlands geschreven zijn over het onderwerp. Ik had het geluk om met deze talentvolle 14-jarige zangeresse te kunnen werken. De productie trouwens is van Quincy Adolphin, dus ik heb het niet helemaal alleen gedaan. Dat zou ik ook niet kunnen. En het lied is ontstaan.
En een weetje voor de luisteraars. die vaker luisteren. In de uitzending van Peres Jongloy heeft Sergio Bernstein, zijn broer, dit nummer ook laten horen.
Ja, oké. Okay. Nou, kijk eens aan. Dat is altijd goed om te horen dat het nog gedraaid wordt. Ja.
Ja, zeker weten. En ik zou vragen van, wordt die vaak afgedraaid? Of je dat kunt overzien op de radio? Of,
het is vorig jaar is het gezongen live op de herdenking. En dit jaar is het uitgekomen in juni. Ik denk dat het echt zo'n typisch nummer is die rond een bepaalde tijd actueel gevonden gaat worden. Dat is wat ik verwacht.
Ja.
Dus ik heb daar... kijk, we hebben het vooral geschreven vanwege het feit dat we het de boodschap wilden vertellen. Mm-hmm. En de rest wat daarop volgt, dat zien we dan wel weer.
Ja, ja.
Maar dit was echt een van die dingen, ja, je gaat het maken omdat het voelt dat je het moet maken.
Ja. Oké, okay. Nou, dankjewel. Nou, bedankt allebei met jullie prachtige geselecteerde nummers. En die nummers allebei, die spreken sowieso over het thema waar we het gaan hebben. Je kunt zeggen, het kon een jaar verleden, wat heeft te maken met de oorlog? Dat is misschien ook, want vanwege het feit dat zowel toen Suriname, de Antillen en toen waren als Indië koloniale gebieden waren van Nederland... is ook daar slavernij ontstaan met al haar consequenties en de mogelijke dingen die daaruit zijn voortgekomen. En Janneke, je had het over je ervaring over de Japanse capitulatie, wat er dus nu gebeurde in het kamp. Kun je nog wat herinneren van die periode?
Nee, want toen was ik er nog niet.
Toen was je er nog niet?
Dus alles wat ik heb, wat ik weet. Ik ben van 46.
Ja, oké. Okay.
Mijn vader, mijn ouders zijn dus toen niet teruggegaan naar Nederland, maar in Indonesië gebleven.
Oké. Okay.
En ik heb daar ook mijn hele lagere school gedaan.
Ja.
Vandaar dat ik zeg, ik voel me een crossover.
Ja.
Want ik was pas 11 toen ik in Nederland kwam.
Ja. En hoe was het toen je hier kwam?
Oh, dat vond ik helemaal niet leuk natuurlijk. het was wel in de zomer, dus dat viel nog wel mee.
Ja.
De bootreis was heel leuk, want we kwamen met Willem Ruis, dus dat was allemaal prachtig. Die deed overal havens aan en zo. Ja. Maar ja, toen kwamen we in Nederland en alles was natuurlijk anders. Het was ongasvrij.
Mm-hmm.
Wij werden toch als anders gezien. Hoewel mijn vader gewoon met pensioen ging toen. Dus wij zijn niet gevlucht.
Ja.
He, want in eind 57, toen kreeg je dus die grote exodus. Hè?
Ja.
Toen werden alle Nederlanders eruit gegooid door Sukarno.
Ja.
Maar mijn vader die had een immigratieproject daar gebouwd. En die was gewoon met pensioen gegaan.
Ja.
Net op tijd.
Ja.
Dus,
En hier voor je buitenbeentje? Voor je hier
ja, alles was natuurlijk volstrekt anders. De mensen waren anders. De striktheid van de Nederlanders als je ergens speelde bij een vriendje of vriendin. Ik kan me nog herinneren, mijn broertje huilend thuis kwam en die zei om 6 uur. Zeiden ze tegen hem, ja, we gaan nu eten, nu moet je naar huis.
Ja.
Nou ja, dat was natuurlijk volstrekt anders dan bij ons thuis.
Ja, dat is herkenbaar, hè, Gordon?
Dat is absoluut herkenbaar. Zelfs voor mij is het nog steeds herkenbaar toen ik jonger was. Ja.
Ja, ja. Want ik blijf even bij de Indonesische link ook meteen naar jou om die brug te maken. Ik ken je moeder ook en ik heb haar niet geweld. Dus dat je vandaag in de studio hebt. Ik dacht dat ik wel doe, maar voor wie alle doet is me dan ontgaan. Maar jouw moeder en jouw grootouders van moederszijde,
ja,
die hebben in Indonesië gewoond. Jouw grootvader die is als militair toen ingezet geworden tegen de Japanners, hè, Indiërs, Indië. En jouw moeder heeft volgens mij ook samen met haar moeder, dus jouw grootmoeder en je moeder hebben geïnterneerd.
Klopt, in Lampasari hebben ze gezeten. Mijn grootvader heeft in Suriname op 1 juli 1918 heeft hij dienst genomen in het toen nog koloniaal leger. En na volgens mij iets minder dan een jaar gestelde zijn in Albina bij de politie ter ondersteuning. Toen is hij naar Indonesië vertrokken om daar het leger in te gaan.
Ja, ja. En heb je die verhalen meegekregen hoe het was?
Ja, ik heb de verhalen heb ik pas eigenlijk in het laatste deel. Mijn grootvader heb ik helaas nooit gekend, mijn grootmoeder gelukkig wel. Met mijn moeder heb ik daar eigenlijk de laatste 10 jaar pas echt goed over gesproken. En voor die tijd nam ik het ter kennisgeving aan. Het is alleen maar dat ik wel gewend was dat mensen vreemd reageren. Als ik dan zeg dat mijn moeder in Indonesië geboren is, want je bent niet Indisch, dan leg ik nee uit dat mijn grootouders van Surinamers zijn die in Indonesië waren op dat ogenblik.
Ja.
Maar dat is altijd opvallend. En het tweede is dat ik, wanneer ik zeg dat mijn moeder voor de eerste keer in 1946 in Nederland woonde, dat is Dat wordt ook altijd vreemd ontvangen. Omdat men zich niet kan voorstellen dat er al Surinamers waren toen.
Ja, er waren heel veel Surinamers hier.
Ja, veel meer weet ik inmiddels. Maar ja. Ik merk toch bij de reactie van anderen dat het toch vreemd overkomt.
Ja, oké. Okay. Janneke, want dan 15 augustus voor de luisteraars. Dan vindt de Japanse capitulatie plaats. 2 dagen daarna wordt de Republiek Indonesië uitgeroepen. Door Sukarno en Hatta en nog meer andere nationalisten. Dus in feite zijn dus 2 belangrijke data, 15 en 17 augustus. Wat heb je meegekregen van huis uit, door je ouders?
Eigenlijk heel weinig ook daarover. En dat is ook allemaal pas later gekomen toen ik me daarin ben gaan verdiepen. Eigenlijk redelijk recent, over de afgelopen 10 jaar. Daarvoor was ik werkte over de hele wereld en ik had het veel te druk. Maar wat ik er inmiddels van weet is dat die op 17 augustus eigenlijk onder dwang van de jongeren. Want je had de jongeren, je had grote groepen jongeren die door de Japanners gedurende de kolonie of de bezetting militaire opleiding kregen. Ja. En die waren ook gewapend. En want er wordt altijd gedaan alsof ze alleen maar bamboesperen hadden, maar dat was niet zo. Ze hadden dus echt wapens. En Hatta en Sukarno, die waren toch wat gematigder. Want je had verschillende groepen. Je had de communisten, je had de nationalisten, je had de islamisten. De islamieten. En de nationalisten, die waren toch wat. Die probeerden eigenlijk al die groepen bij elkaar te krijgen. En Indonesië is natuurlijk een krankzinnig groot land, zoals je weet. En dus dat was een hele tour. En ze hadden echt niet echt een onafhankelijkheids, een echt dingen. Dus ze hebben wat ze dan noemen de proclamatie. Dat was op 1A4'tje. Dat waren gewoon een paar punten die ze voor moesten lezen onder dwang. Ze zijn uit hun huizen gehaald, van hun bed gelicht door de jongeren. En vervolgens gedwongen om dat voor te lezen. En dat is dus 17 augustus, wat vervolgens dus ook de nationale bevrijding was voor de Indonesiërs.
Ja, correct. En nu ben jij, ik kom zo op die andere vraag die ik wilde stellen. Maar dat is een belangrijke verhaal, hè? Dus 15 augustus, belangrijke data. Ik neem ook aan dat ze ook in verhaalvorm doorgegeven worden. Praat je moeder soms, Gordon, ook over die data, 15 of 17, die data haar wat?
Nou, er is één verhaal wat ik van mijn grootmoeder heb gehoord. Toen ik in 1989 in Suriname was, is dat mijn moeder is de jongste van de 3. En die had een verwonding aan het been opgelopen. Op dusdanige wijze dat op een gegeven moment maden uitkropen en het moest iedere keer schoongespoeld worden. Waardoor ze dus niet kon lopen. En omdat ze jonger was, bleef ze overdag bij mijn grootmoeder dus in het kamp. En toen zat zij, en mijn grootmoeder stond, ik weet niet meer wat ze aan het doen is. En toen kwamen de vliegtuigen over. En toen heeft mijn moeder iets geroepen van, kijk die vliegtuigen. En mijn oma heeft daartoe gebeten van, snel je mond houden. Want het is niet, niet het moment om dat te roepen. Dat is één. En een tweede moment is, en dat verhaal ken ik ook van mijn grootmoeder, is dat toen inderdaad de Japanners de strijd verloren hadden, toen werd het kamp opgedeeld in de mensen die naar Australië gingen en de mensen die niet naar Australië gingen. En de mensen die niet naar Australië gingen, dat zijn dus alle inlandse mensen, om het zo maar te zeggen, en alle andere soorten Nederlanders, Surinamers en Antillianen, waardoor mijn moeder dan via een doorgangskamp uiteindelijk ook nog op Ceylon, nu Sri Lanka heet dan, heeft moeten zitten en via een hele lange weg via het Suezkanaal uiteindelijk in Nederland terecht is gekomen. Voor mij 2 jaar later.
Ja, ja. En kijk, want die data blijken dan bijna zeker, kun je zeggen, abstract. Hè? We zijn nog zoveel jaren verder. En je vraagt je af of de verhalen, het zij rechtstreeks doorgegeven via je grootmoeder of via Janneke's ouders of misschien overige familieleden. Vraag me af of die verhalen nog van belang zijn en of ze nog levend zijn. Hoe verhoud je tot die verhalen? Doe ze jou wat, Janneke? Heb je nog ruimte voor? Heb je nog meer verhalen gehoord daarna? Laat in je volwassen leven van familieleden of van bekenden uit Indonesië. En wat doet dat met jouw blik
Jazeker. En wat het vooral doet is dat wij eigenlijk veel te veel alleen maar ons eigen perspectief laten zien. Mm. Het Nederlandse perspectief, maar dan natuurlijk ook het hele Indonesische perspectief was. En dat komt heel slecht aan bod.
Yeah.
En er is wel iets in de herdenkingen nu. Het begint een beetje te kantelen. Maar zoals de Pemoeder, de Romusha. Want wat Sukarno ook gedaan heeft, die heeft gewoon zijn eigen mensen ook uitgeleverd aan de Japanners.
Mm-hmm.
In ruil voor toch steun om voor die onafhankelijkheid. Hè, want die decolonisatie die speelde natuurlijk tegelijkertijd. En dat was in Indonesië hier, maar er waren ook Indonesische studenten in Nederland.
Yeah.
Hè, dat was de PI. Een hele belangrijke groep vanuit de Universiteit van Leiden is dat ontstaan in Delft. En die waren dus allemaal bezig met die onafhankelijkheid. Alleen hebben ze dat toen in Nederland even opgeschort om eerst in het verzet te gaan tegen de Duitsers. Want zolang Nederland niet vrij was, hadden ze ook geen vijand om tegen te vechten. Dus dat hadden ze allemaal gefaseerd bedacht. En in Indonesië had je even kijken hoor, ik ben nu even de draad kwijt. Want je had dus het verzet hè, van vanuit de Indonesische kant. Dus de hele decolonisatie oorlog die vervolgens losbarstte.
Mm-hmm.
Mm-hmm. En ook in die hele decolonisatie oorlog, als je kijkt wat er over het afgelopen jaar allemaal op tv verschenen is. Dat was voornamelijk toch vanuit het Nederlands perspectief. En dat is iets wat ik toch persoonlijk heel erg storend vind. Want de Indonesiërs hebben enorm geleden. Oh ja, wat ik wilde vertellen was, Sukarno die had dus inderdaad zijn eigen mensen uitgeleverd. Ja. En er zijn dus miljoenen Indonesiërs omgekomen.
Mm-hmm.
Die ook als arbeiders, want we hebben het altijd over de Burma-spoorweg. Ja, en de Engelsen en de Nederlanders die daar in de Burma's. Maar dat werkt ook Indonesiërs.
Ja, werkt heel veel Indonesiërs.
En ook de hele spoorlijn, de Pakkenbouw-spoorlijn op Sumatra.
Ja.
Dat was voornamelijk Indonesiërs die daar te werk gesteld werden.
Ja, correct.
En niet te eten kregen en doodgeslagen werden, et cetera. Dus die mensen hebben enorm geleden.
Maar ja, sorry, ik wil de vragen aanvullend. Maar we weten helaas hier weinig over en af. Hun verhalen worden bijna helemaal niet
die komen vertaald. Nu, hè. Er zijn nu ook heel veel boeken uitgekomen. Hij heeft het boek van Revolutie bijvoorbeeld, van Rijbroek.
Mm-hmm.
Wat toch een heel ander beeld geeft. En van Bossenbroek.
Ja.
Dat boek over de wraak van Diponegoro.
Ja.
Had dus ook het hele koloniale beeld goed belicht. Waardoor je ook begrijpt waarom het zo ver gekomen is.
Ja.
En dat je ook begrijpt hoe het verzet tegen de Nederlanders al veel en veel eerder eigenlijk aanwezig was.
Ja.
En dat is geaccelereerd door de oorlog.
Ja, ik wil een bruggetje maken naar Gordon. Luisteraars, u bent afgestemd op een ander perspectief, zoals je weet, elke eerste maandag van de nieuwe maand. En u kunt bellen naar de studio en u een vraag heeft voor Janneke of voor Gordon. Het nummer is 020-471-4291, 020-471-4291. Want over verzet gesproken, ik weet dat Surinamse militairen ook verzet hebben gepleegd. Toen ze zeiden eerst, we zijn hier gekomen om tegen de Japanners te vechten. We hebben overmeesters gedaan met de Australische en de andere geallieerde troepen. En na het uitroepen van de Republiek, toen werden diezelfde Japanse militairen die ze ooit hadden gearresteerd en bewaakt, die werden nieuwe bewakers voor de mensen. De Surinaamse militairen hebben geprotesteerd om te schieten op de Indonesische nationalisten. Oh. Ik wilde weten, is jouw grootvader ook een deel geweest van, in zover je dit weet, van de groep mannen die geprotesteerd
Nee, ik weet haast wel zeker dat hij dat niet is geweest. Zijn verhaal is even wat anders. Hij was natuurlijk in 1918 had hij al dienst genomen.
Ja.
Die is vrij vroeg dus in Indonesië gekomen. Althans vrij vroeg met betrekking tot de oorlog. Dus hij heeft daar een carrière doorgemaakt. Hij was scherpschutter met de mitrailleur en karabijn, heb ik in ieder geval begrepen. Echt wel een ijzervreter. Maar hij heeft gevochten tot en met de tweede politionele actie, zoals het met zo'n mooi woord heet. En zijn verhaal, ik hoorde net even de Pakumbaru sporenlijn. We hebben vrij recent ontdekt dat hij daar ook te werk gesteld is geweest. Ja. Zowel aan de Pakumbara als de andere beruchte spoorlijn. Wie
Burma,
staat?
Hè? De
Burma spoorlijn, ja. Daar heeft hij gezeten. Hij is ook heel lang dus in Missing in Action geweest. Mm-hmm. Toen zaten mijn moeder en haar moeder en zusters zaten ze in Nederland. En toen kregen ze dus geen soldij uitbetaald, omdat hij dus Missing in Action was. Maar achteraf bleek men dus wel te zien. Dat hebben we op de conduitestaat gezien. Waar hij zich heeft opgehouden. Wat Indonesië voor mij symboliseert, is eigenlijk een beetje de dubbele contradictie.
Ja.
Een jongeman vanuit de kolonie, die zoals mijn oma altijd zegt, ik ben eigenlijk altijd Nederlander geweest. Wat natuurlijk ook klopt. Die gaat dus naar Indonesië, omdat je eigenlijk gewoon meer kan verdienen. Want de economische crisis was wereldwijd uitgebroken. En het was zo'n beetje van join the army, hè? En om daar een betere bestaan te krijgen. Wat ook in principe wel beter was. Zeker in die tijd dat er geen oorlog en dergelijke waren. Maar tegelijkertijd kom je dan tegen een volk wat zich verzet. En hoe je het ook wil noemen, de politionele acties. Het is, in mijn optiek is het gewoon oorlog geweest. Mm-hmm. Mijn grootvader maakte dus wel deel uit van die machine. Die repressie aan het uitoefenen was. Tegelijkertijd komt hij uit een kolonie. Waar ze natuurlijk zeker in die periode nog helemaal niet eigen baas waren. Dus dat zijn wel dubbele contradicties. Maar zo zie je maar hoe belangrijk het economisch motief is voor het handelen. En een bepaalde gewoonte zit er natuurlijk in.
Oké, ja, dank je. We gaan even naar een kort muziekfragment luisteren. Nummer 1 is nummer 2 van de lijst. En dan gaan we verder praten met Janneke en Gordon. Je mag elkaar natuurlijk wel vragen stellen, hè?
Nee, natuurlijk. Daar gaan we zeker gebruik van maken.
Ja, oké. Okay. Luisteraars, we zijn met Janneke Roos en Gordon Kruden, samen met mijn collega Noni, in de studio van Radio Maart. Ik ben afgestemd op het programma Ander Perspectief. En we hebben wellicht nog ruim een kwartier te gaan. Dus ik zou zeggen, grijp u de kans. En je mag bellen naar Janneke of naar Gordon via het nummer 020 471-4291. En nu gaan we... We hebben gepraat over verhalen. Hè, de betekenis van die verhalen. De belangrijkheid van die verhalen. Uit Indonesië. We hebben van jou gehoord. Van je grootmoeder. Van je moeder gehoord. Van Janneke's ouders gehoord. En van Janneke zelf meegemaakt. Heeft Janneke je vragen nu? Wil ik meer gaan praten over die 15 en 17 augustus. Heeft dat betekenis voor de huidige generatie? En in hoeverre je dat kunt inschatten? En hoe wordt die betekenis ingeschat voor de huidige generatie?
Ja, ik weet niet in hoeverre de huidige generatie daar echt mee bezig is in Nederland. Hè?
Ja.
In Indonesië zijn ze er amper mee bezig. Want daar hebben ze natuurlijk daarna een heleboel andere narigheid over zich heen gekregen met wisseling van de wacht. Maar je ziet dat er dus nu, en bovendien, 17 augustus daar, dat was natuurlijk hun bevrijding.
Ja.
En de dingen die daarna gebeurden, zoals het in Surabaya bijvoorbeeld, waarin het vlagincident, dat was eigenlijk wat ook een heleboel narigheid triggerde. En dat was omdat de Nederlanders zo stom waren geweest om in het Oranje Hotel, een heel bekend hotel daar, de Nederlandse vlag uit te hangen. En dat had dus zoveel woede opgewekt bij de lokale bevolking en bij de jongeren. Dus die hebben dat hotel bezet, iedereen vermoord die ze tegenkwamen. Toen hebben de Japanners dus nog de Engelsen die daar vooral zaten en de Nederlanders probeerden te beschermen. Maar dat is dus het begin geweest van een heleboel ellende. Ja. Dat wordt herdacht. Elk jaar nog. En die Pemuda's, die dus voor ons moordenaars waren, dat zijn voor hun helden.
Ja.
Dus ook daar zie je weer de verschillende perspectieven die
en
terugkomen.
Ja, en ik had dat ik zo over Gunner dat ook had, hè? Ja, en om dichter bij huis te komen, je bent ook voorzitter van het elkaarcomité 4-5 mei, zei
het
ook.
Ja, van het 4-5 mei comité Amsterdam-Zuidoost.
Ja, ik moet zeggen Amsterdam-Zuidoost. Ja, ik zeg iedere keer Zuidoost, ja, maar het is we zijn een in-crowd, hè.
Het is geen lokaal, ja.
Nee, het is Amsterdam-comité 4-5 mei. Amsterdam-comité
4-5 mei comité Amsterdam-Zuidoost.
Ja, nu hebben we het goed.
Een mond vol.
Wat doen jullie als comité met...
Met India? Nou, wat wij doen, wij proberen 4 en 5 mei te verbinden met 8 maart en met 15 augustus.
Waarom 8 maart?
En waarom 8 maart? 8 maart, dat was eigenlijk de capitulatie van Nederlands-Indië naar Japan toe in 1942. Toen Japanners gewoon letterlijk op de fiets binnenkwamen. Het hele leger, wat dus allemaal, het Koninklijk Nederlands-Indische leger, dat heeft helemaal geen schijn van kans gehad. Mm-hmm. Dus dat we werden gewoon ingenomen.
Yeah.
Dus dat is 8 maart. En wat we net al zeiden, 15 augustus 1945 was de bevrijding. Yeah. Dus dat proberen we te verbinden met 4 en 5 mei.
Oké. Okay. En wat gaan jullie komende 15e doen? Is er iets...
Nou, wij doen de komende 15e niks. En wij combineren... Want we hebben 8 maart ook niks gedaan in verband met corona. Yeah. Want dan hebben we wat wij dan de Indië-herdenking, de Indië-lezing noemen.
Ja.
De jaarlijkse Indië-lezing. En die is dit jaar voor de 10e keer. Samen met de OBA in Amsterdam aan het IJ. En we zitten ook in hun reguliere programma. En daar wordt dus stilgestaan inderdaad bij die capitulatie. Mm-hmm. Met een heel middagprogramma. Waarbij dus de oorlog, de nasleep ervan. Maar ook grote thema's als migratie bijvoorbeeld. Slavernij aan de orde komen. Dit jaar hebben we dat dus overgeslagen. 15 augustus hebben we meestal een film of een bijeenkomst. En we hebben ook veel films gemaakt. En onder andere over dat verzet in Nederland tegen de Duitsers. Dit jaar proberen we een combinatie te doen op 25 september.
Mm-hmm.
We hopen dat we dan wel het toneel op kunnen, live. Maar dat valt nog te bezien. Dus in de OBA. Hè? En het wordt in ieder geval gestreamd. En dit jaar staan de Chinezen centraal. Een bevolkingsgroep waar ook heel weinig over. De Indische Chinezen.
Ja, en die ook zwaar vervolgd zijn.
Die hebben ongelooflijk voor de kiezer gekregen. Ja. En voor die tijd al, maar ook daarna.
Ja.
En vaak nog zwaarder dan de Nederlanders.
Ja. Ja.
En daar is eigenlijk ook heel weinig over bekend.
Hoe komt dat zo? Ik weet dat het een hele lastige vraag is.
Ja.
De perspectieven dat er groepen zijn die in Indonesië natuurlijk is een archipel, is een heel groot land. 17.000 eilanden volgens mij. Maar dat overheerst het perspectief van de Nederlandse kijk, de Dutch gaze. En dat we zoveel jaar na dato toch heel weinig van de verschillende groepen meemaken over het lijden en de dingen die ze ondergaan hebben.
Ja, kijk. Geschiedenis is een construct en dat moet je eerst begrijpen, denk ik, om te snappen waarom dingen niet snel veranderen. En als een construct tot absolute waarheid verheven is geweest voor langere perioden, dan is het gewoon ontzettend lastig om daarvoor van af te wijken. Want ten eerste moet je het vinden, ten eerste moet je een tegendraadse mening kunnen ontwikkelen, het moet een platform krijgen, et cetera. als ik dus kijk naar de capitulatie van Nederland in voormalig Nederlands-Indië, is voor mij persoonlijk, door mijn persoonlijke nood, is dat mijn grootvader vanuit Suriname is opgeroepen en terug is gegaan met de boot om wederom te dienen. En toen bij aankomst werd hij krijgsgevangen gemaakt, want tijdens die hele lange reis daar naartoe was Nederland al gecapituleerd. Dat is op een persoonlijk niveau. Maar daarnaast kijk je naar een systematiek wat je iedere naam kan geven. Kolonialisme, mm-hmm. Je kan het slavernij noemen, maar het is een systematiek die de overheersende mores was. En dat heeft een bepaald dictaat voortgebracht. En dat dictaat, daar hebben we mee te maken dat het zo eenzijdig belicht is. Want als je dus ook kijkt wie de geschiedenis optekende, zijn het 9 van de 10 keer mannen geweest van een bepaalde leeftijd en een bepaalde signatuur. Daarnaast hebben we te maken met zaken als propaganda. We roepen nu al van social media dit, social media dat. Maar de propaganda werd even hard gevoerd. Waar je te maken hebt is een erfenis met die intentie, van die intentie. En daar hebben we nu mee te maken. En als je dus kijkt naar systematiek, dat verschilt die systematiek in Indonesië, de plantage-economie, et cetera, die verschillen niet van elkaar. Alleen de pionnetjes in dat spel veranderen wel een beetje en de geografische ligging. Maar de systematiek is er eentje die heel erg van belang is. En daarom maakt het zo lastig om dat af te breken.
Ja, ja. En het is ook van belang om ook die verborgen verhalen van die groepen, die talrijke groepen, wiens namen niet eens kennen soms en niet eens, hun stemmen niet eens ooit gehoord hebben, om je die ruimte te geven om die stemmen te laten horen.
Ja, inderdaad. En ze moeten zelf die ruimte ook nemen, hè? Mm-hmm. Want ik denk dat het daar ook mee samenhangt. De Chinezen hebben het sowieso, wat ik net al probeerde aan te geven, voor de oorlog al gedurende een hele koloniale periode hebben ze het heel erg lastig gehad. Ze zijn vaak al uit China vertrokken, omdat ze daar geen bestaansmogelijkheden hadden. Dus ze zijn uitgezwermd over de hele wereld. En zo ook naar Indonesië. En daar werden ze eigenlijk altijd met heel veel argwaan bekeken. He, ze worden ook vaak de Joden van Azië genoemd. Heel erg gestigmatiseerd. Ja. Ja. En ze werden heel erg gemarginaliseerd. Met als gevolg toch een soort van, denk ik, een bepaalde houding van laten we zorgen dat we onze kop niet boven het maaiveld uitsteken. En gewoon heel, heel bescheiden bezig blijven. Intussen hadden ze wel heel veel touwtjes in handen.
Ja.
Maar ik denk dat dat in ieder geval in het geval van de Chinezen heel duidelijk meespeelt.
Oké. Ja, en we praten nu over die huidige generatie. Hè? Zie je vanuit jouw functie als voorzitter van het lokaal comité, zie je wel, is er interesse voor dit soort verhalen? Zie je dat wel vanuit jullie planning of jullie programmering?
Ja, het is lastig. We zien dat er wel steeds meer verhalen komen. En vanuit het stedelijk comité heb je ook het heel initiatief van oorlog in mijn buurt. Slavernij in mijn buurt was dit jaar het thema. Ik word dan ook bevraagd vaak op scholen. Ja. En dan kan ik dus inderdaad kijken hoe kinderen zich daarin verdiepen en wat hun beweegt. En dan merk je inderdaad op het moment dat je dus iets gaat vertellen dat die interesse er wel is.
Ja. Ja.
Maar om nou te zeggen dat die op dit moment spontaan bestaat, dat weet ik eigenlijk niet hoezeer dat speelt. Het is iets waar in ieder geval het Nationaal Comité ook mee worstelt. En waar ook voortdurend allerlei initiatieven nu ondernomen worden van hoe geef je die verhalen door.
Ja, ondertussen wordt de oude generatie door de tijd ingehaald. Hè? De mensen worden vrij oud. En velen zijn afgelopen jaar ook overleden. Dus het is verwachtbaar dat in de komende 4-5 jaar die generatie dan niet meer bestaat.
En wat je wel ziet is dat dus jongeren, want die oude generatie die praat er niet.
Maar dat is ook een ding. Ik onderbreek hier even. De oude generatie die praat niet. Hè? Dat heb ik ook vaker gehoord. Waarom is het altijd lastig? Ik probeer altijd die waarom vragen niet te stellen. Maar ik ben wel benieuwd hoe het komt dat die oude generatie niet makkelijk praat.
Nou ja, die waren vaak zo getraumatiseerd en hadden zoveel meegemaakt. Ik zit ook nog in een ander bestuur en vanuit dat bestuur hebben we een aantal case studies gedaan en filmpjes gemaakt. En een van die filmpjes was een interview met een Indonesische vrouw die al in de 90 was. En eigenlijk tijdens dat interview voor het eerst openbarstte gewoon En haar verhaal rolde eruit. En dat had ze dus al die jaren verzwegen.
Ja.
En ze kon er niet over praten met kinderen, niet met haar tijdgenoten. En in dit geval was het dan tijdens dat filmpje op de een of andere manier was het toch anoniem genoeg kennelijk. Om dat verhaal voelde ze zich veilig genoeg. Maar je ziet ook vaak dat grootouders wel aan hun kleinkinderen het kwijt willen.
Ja.
En misschien toch omdat ze dingen niet mee het graf in willen nemen. Ik weet niet wat het mechanisme daar precies aan het, welk mechanisme daar aan het grondslag ligt. Maar ik denk dat het getraumatiseerd zijn. Mm-hmm. Maar dat geldt natuurlijk ook voor de tweede generatie.
Ja, uiteraard. Ja.
Die zijn ook getraumatiseerd door de trauma's van hun ouders.
Ja, die ze steeds aangehoord hebben in de vorm van verhalen.
Ja, of aan de lijf ondervonden hebben. Ja. Want die ouders, dat zocht zich vaak een uitweg in geweld, in huiselijk geweld. Zag je ook heel veel.
Ja,
ik wil er iets op aanvullen.
Ja,
ik heb het mijn grootmoeder ook gevraagd. En mijn grootmoeder sprak inderdaad met mij. Ik verbaasde me altijd dat mijn moeder, haar zusters en mijn oma eigenlijk daar... Het was nooit een punt. En uiteindelijk heb ik wel begrepen waarom in hun specifieke geval dat niet was. Toen mijn grootmoeder terugging naar Suriname is ze gescheiden van mijn grootvader. Maar economisch stonden ze er ook niet zo gunstig voor. Dus de prioriteit van de dag was een totaal andere. Die was eigenlijk zorgen dat ik genoeg geld heb om weer de volgende dag te halen. En dat dringt dingen naar de achtergrond. En ik denk ook dat mijn grootmoeder, getraumatiseerd zou je het inderdaad kunnen noemen, wel in een soort overlevingsmodus altijd heeft gezeten.
Ja.
Waarbij de weg vooruit altijd een belangrijker was die terugkwam.
Ja.
En omdat in de relatie mijn moeder bijvoorbeeld veel minder vragen stelde. En misschien wel vragen stelde, maar eigenlijk niet eens antwoord verwachtte. En ik daar... natuurlijk vrij redelijk jong toen ik op de net op de middelbare school stelde gewoon alle vragen die ik wilde. En ik denk dat die verhoudingen natuurlijk ook wel weer anders zijn. Dus nogmaals, economisch motief, omstandigheden.
Ja.
Ik denk soms dat je kunnen herdenken en terugkijken is ook soms een luxe.
Ja, is soms ook een luxe.
Ja.
Zeer interessant.
Maar die oorlog is niet afgelopen. Hè? Die is niet afgelopen zolang alle verhalen niet verteld zijn.
Ja.
En die verhalen worden natuurlijk nooit allemaal verteld.
Nee, dat is waar.
En dat klopt ook als een bus. Dus het is vol contradicties eigenlijk.
Maar we komen dan ook met een bijzonder verhaal bij jou. Want je hebt, volgens mij is het vorig jaar, hebben jullie postuum een onderscheid gekregen van je grootvader.
Ja, die is postuum onderscheiden.
Kun je vertellen aan de luisteraars hoe dat toegegaan is?
Ja, nou, dat is iemand kwam een Griselde Molemans schreef een boek en heeft mijn moeder geïnterviewd. Die maakte me attent op het feit dat mensen postuum gedecoreerd konden worden. En daar moest ik iets voor invullen, dat heb ik gedaan. En daar zijn volgens mij 4 of 5 jaar overheen gegaan.
Zo.
En toen ik opeens het bericht kreeg. En dat was de dag nadat ik een documentaire had gezien over de India-denking, ergens op Retro TV, iets in die geest. Toen werd ik gebeld, want die meneer was inmiddels van Aruba verhuisd naar Nederland, dat de decoratie goedgekeurd is. En vanuit mijn andere werkzaamheden heb ik vaker contact met Defensie. Toen heb ik even geïnformeerd over wat krijgt jij dan? En dat hebben ze toen gedaan. En toen hebben ze een generaal afgevaardigd om het te overhandigen. En daar is weer een beetje dubbele. Dat was vanwege zijn inzet en het feit dat hij iedere keer weer kwam opdraven. Aan de andere kant kijk je er natuurlijk met het oog van nu naar. Dat je denkt van ja, maar je was deel van die onderdrukkingsmachine.
Mm-hmm.
Dat blijft die contradictie die je eigenlijk in alle verhalen zo'n beetje hoort. Het is van alles. Het is niet zwart-wit. Het is een heel erg grijs gebied.
Yeah.
Waarbij het heel erg moeilijk is om te wijzen van dat is de schuldige. Een aantal mensen zijn helder en duidelijk, maar andere mensen zijn pionnen in het spel.
Ja. Maar dat maakt dan ook zo'n grote uitdaging om, als we praten over herdenking, 15 augustus, 17 augustus, om die herdenking op zijn juiste waarde in te schatten. Omdat je ook zit met verschillende verhalen, verschillende perspectieven, maar ook met verschillende relaties. Ik zei net eerder over die Surinaamse militairen die hadden geweigerd om op de Javaanse zitten te schieten, of tenminste om ze op te jagen, om te zeggen van, goh, in Suriname zijn soms de buurmannen, of we zijn verzwagerd met Javaanse man of Javaanse vrouw in de familielijn. En dat maakt dus dat zo'n koloniale geschiedenis dan heel erg dichtbij komt.
Ja.
En dat je dus, dit is de vraag, moet je dan opstellen als militair?
Nou, ik denk dat die vraag bijna niet te beantwoorden is. Je zit in een systeem, je maakt deel uit van het systeem. Je bent daar economisch ook deel van. Tegelijkertijd weet ik niet als het perspectief al zo duidelijk was wat je op dat ogenblik aan het doen was. Want ja. Ook in Suriname werd je opgevoed bij de Rijn komt bij Lopend ons land binnen.
Ja, zeker weten.
Dus mensen zijn er is ook sprake van een bepaalde indoctrinatie. Maar er zijn nog gewoon hele grote spelers die aan de pionnen schuiven. Dus om zeker toen nog niet eens de informatie zo snel beschikbaar is, is het denk ik heel moeilijk om een perspectief te houden van wat je aan het doen bent.
Ja, nou dankjewel. We gaan langzaam zeker aan naar het einde van ons programma. Noni, we hebben nog een minuut of 5, zie ik op de klok, of is het minder? Korter. 4 minuutjes? 5 minuutjes. Luisteraars, we hebben nog 5 minuten. Er is vanmiddag ruimte voor 1 vraag, volgens mij. Of 2 belletjes met een korte vraag, wil ik zeggen. Ik zou zeggen, doet u dat nu maar. Belt maar naar de studio. Het nummer is 471-9291. Zeg ik dat goed? 471-4291. En we praten met Janneke Roos en Gordon Kruden over het belang van 15 augustus. De India-herdenking en alle belangrijke verhalen die met deze twee data, 15 en 17 augustus, gepaard gaan. Als niemand belt, dan gaan we maar langzaam maar zeker met elkaar naar het einde toe. Ik weet niet of jij nog wat wil zeggen, Noni, voordat ik doorga met de luisteraars en nog iets te delen. Nou, dat komt misschien nog wel voor ons programma. Nou, Janneke, is er misschien nog iets dat je niet gevraagd hebt, maar dat je wel graag met ons wil delen? Van, dat moeten de luisteraars weten. Als we het hebben over verhalen, als we het hebben over programmeerlijnen, nou, ja. Wat is belangrijk?
Of misschien hoe ze zelf kunnen bijdragen om de herinnering en de verhalen te delen. Wat kunnen mensen zelf doen?
Wat ze zelf
om het leven te houden, ja. Ja.
In eerste instantie denk ik om te luisteren en te bevragen en open te staan voor ook dingen uit het verleden. Mm-hmm. Maar de reden om, wat ik nog wilde zeggen, is de belangrijkste reden om te blijven herdenken, is inderdaad die verbindingen van verleden, heden en de toekomst.
Ja.
En dat is natuurlijk waar jonge mensen hun bijdrage kunnen leveren. Hè? Van wat leren ze eruit?
Ja.
Wat blijf je bij? En wat zou je dus zelf daarmee kunnen doen?
Ja, zeker weten. Ja. Garden.
Ja, ik kan me er eigenlijk alleen maar bij aansluiten. Het is van belang ten eerste om het niet te laten gebeuren. Tegelijkertijd, de toekomst is heel erg bepaald door het verleden. En om die beter te begrijpen en ook het heden beter te begrijpen, kan je het verleden niet negeren. En met betrekking tot herdenkingen, ik vind het van belang, omdat het ook ten aanzien van 1 juli van belang is, dat het op hetzelfde niveau beleefd en behandeld wordt in Nederland. Omdat het allemaal delen, facetten zijn van de Nederlandse geschiedenis, die we dan ook wel eens gedeelde geschiedenis noemen.
Yeah.
Daar mogen, daar zo heet het liedje ook, maar daar mogen we over debatteren. Feit is, dat het een historie is die over vele schijven heen gaat.
Yeah.
En als wij dat verband blijven houden, dan hopelijk kunnen we ervan voorkomen dat mensen in dezelfde fout vervallen.
Ja, nou dankjewel. Nou, prachtig gesproken, Gordon en Janneke. Ik denk volgens mij dat wij aan het afronden zijn. Wij hebben misschien nog wat te delen aan de luisteraars. Dat nog wat bij ons kunnen zien.
Ja, het is weer druk bij Imagine IC. We zijn nu nog eventjes een beetje in de zomermodus. Maar aan het eind van augustus, namelijk op 19 augustus, beginnen we weer met de eerste verzamelbijeenkomst. Verzamelen bij de koffie. En die gaat over tradities dit keer. Aanmelden kan via info@imagineic.nl. We vinden het leuk als je erbij bent.
Dat is 19 augustus, hè? Donderdag.
Ja, donderdag 19 augustus in de ochtend is dat. Voor ouderen in Zuidoost. En daarnaast hebben we op dit moment 2 tentoonstellingen te zien bij ons. De tentoonstelling van Pere Jongloy is bij ons op dit moment te zien. En de Kitty Kotti diorama van Rita Maastamme. Daarnaast is de vitrine van Zuidoost ook weer open. En in september gaan we ook weer allemaal dingen organiseren. Namelijk de opening van het culturele seizoen. Met allemaal culturele instellingen in Zuidoost. En de onthulling van het Nelson Mandela beeld komt er ook aan. We hebben de opening van het Huis van Alle Talen. We hebben de volgende hoe heet het? Radio-uitzending is weer op 6 september.
Dat is zo, 6
september. Om 7 uur in de avond. Ik vind het leuk als je dan ook weer komt luisteren. En ik zou zeggen, ga eventjes naar www.imagineic.nl voor de agenda, want er komt gewoon te veel aan.
Ja, en wat we ook nog hebben, en daarvoor ik de COVID niet te bezichtig was, is onze tentoonstelling van Religieuze Huis. Tentoonstelling die we gemaakt hebben waar we vorig jaar gepraat hebben met heel veel mensen over hun geloofservaring. En toen de corona uitbrak was de vraag, en hoe beleef je geloof nu onder corona? Dus we hebben heel veel mensen kunnen bevragen. En daarover met deelnemers hebben we prachtige tentoonstelling gemaakt. Die ook nog
is nu te zien in het huis. Bedankt voor het luisteren en tot volgende maand.
Ja, nou, Gordon Cruzen, bedankt dat je er was. Janneke Roos, dank je wel voor jullie bijdrage aan de perspectief. En ik zou zeggen tot de volgende keer. Een fijne avond verder.
Een ander perspectief van Imagine IC. De plek waar jouw stem graag gehoord wordt. Een ander perspectief is elke eerste maandag van de maand te horen bij Radio Mart.